Gemeente, ik deel u mee de huisbezoeken voor deze week. Aanstaande woensdagavond, we leven en welzijn bij de weduwe Jordaan Bakelaar en bij de familie C.A. Bom, beide aan de Stenenweg. Donderdagavond bij J. Jongejan en D.W. Kiewiet. En ook voor donderdagavond bij J. Driessen en B. Driessen, beide aan de Prinses Beatrixlaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 31, het eerste en het tweede vers. 31, vers 1 en 2. De schriftlezing vanavond is uit het 21ste hoofdstuk van het boek Numeri, hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 9. Numeri 21, vers 1 tot en met 9. En na de schriftlezing zingen we Psalm 30, het tweede vers. Psalm 30, vers 2 na de schriftlezing. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, Zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël de Heere een gelofte en zeide: indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over. En hij verbande hen en hun steden en hij noemde de naam van die plaats Horma. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volks van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden: wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk en de Heere zeide tot Mozes: maak u een vurige slang en zet ze op een stang, en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang, en het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen vanavond verder gaan in de overdenking van wat de Schrift ons leert over het waarachtig geloof. En we doen dat aan de hand van vraag en antwoord 21 van onze Heidelbergse catechismus. We hebben daar al een en andermaal bij stilgestaan en vorige week zondagavond hebben we met name het eerste gedeelte van dat 21ste antwoord overdacht, waar het gaat over dat het ware geloof een stellig weten of kennen is, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Wij komen nu aan het tweede gedeelte van dit antwoord. Maar ook een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. Laten wij over de bediening van het woord des Heren eerst God zegen bidden. Groot en heerlijk God, gij getuigt van uzelf dat gij de hemel hebt tot uw troon, dat gij een ontoegankelijk licht bewoont. Gij zijt die God die u door de duizenden engelen laat dienen, en zij zijn rondom uw troon, en gij spreekt van de heerlijkheid en de majesteit en de luister die u omringen en waarmee gij u bekleed hebt. Heere, gij zijt de heerlijke God, vol glans en majesteit. En als Jesaja in het visioen waarin gij hem tot profeet geroepen hebt, de Heere zag op zijn hoge en verheven troon, dan roept hij uit: wee mijner, want mijn ogen hebben de koning gezien. Heere, tot u, tot die heerlijke en tot die verheven God naderen wij, tot die God spreken wij. En Heere, dan mag het inderdaad wel gezegd worden zoals Abraham het zei: wij onderwinden het om tot de Heere te spreken, terwijl wij stof en as zijn. Want dat is het wat gij van ons zegt. Heere, uw woord dat van uw glorie en van uw heerlijkheid spreekt, getuigt ook van onze nietigheid, van onze geringheid. Wij zijn slechts stof en as. Wij zijn uit het stof genomen en we keren ook weer terug tot het stof. Maar behalve dat wij nietig en gering zijn, wij zijn bovendien zondige schepselen die van u zijn afgeweken. En die niet alleen de adem in onze neusgaten dragen, maar die ook nog verdiend hebben dat gij onze levensdraad afsnijdt en onze adem wegneemt. Heere, wij zijn stoffelijke schepselen, maar bovenal, en dat maakt het nog zoveel ernstiger, wij zijn zondige schepselen en uw toorn rust op ons. De vloek is al uitgesproken, want ge hebt het immers gezegd: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En Heere, wij zijn zulke mensen, we zijn niet gebleven in datgene wat ge in het boek der wet hebt laten beschrijven, en we hebben niet gedaan wat gij ons hebt voorgeschreven. En daarom, krachtens uw rechtvaardig oordeel, rust uw toorn op ons en ligt de vloek op ons. O God, hoe kunnen wij zulke schepselen dan tot u, die majesteitelijke God, spreken? Geef er ons een indruk van. Ja, geef er ons een diepe indruk van, opdat ootmoed ons hart mag vervullen, opdat we in ootmoedigheid tot u mogen naderen, en opdat we het beseffen mogen, Heere, dat wanneer we in deze ogenblikken tot u spreken, wij dat doen als onwaardige schepselen. En als wij iets van u vragen, dan vragen we iets wat verbeurd is. Heere, gij zoudt ons kunnen wegdoen. Gij zoudt een volleinding met ons kunnen maken. Gij zoudt ons kunnen verstoten. O God, wij bidden u dat we daar iets van mogen beseffen, opdat het ons een wonder mag zijn en steeds meer worden, dat we toch nog mogen zijn in het land der levenden. Ja, dat we toch nog mogen verkeren onder het aanbod van uw genade. En dat toch nog tot ons gezegd wordt door uw woord, dat wij zouden toegaan tot de troon der genade, om daar barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Heere, wij bidden u dat gij ons genade wilt verlenen om het oog op u, de Heere, te vestigen. En dan van u niet alleen te bedenken dat gij de Heilige zijt, maar van u ook te bedenken dat gij de genadige zijt, die hoewel schoon zwaar getergd, langmoedig zijt en weldadig en groot van goede tierenheid, die hoewel gij recht zoudt hebben, Heere, om ons te verstoten, toch nog uw armen uitbreidt en ons nog nodigt om te komen tot uw heil. Heere, wij smeken u dat we dat ook mogen zien en dat dat ons hart verbreken mag en dat dat ons ook mag doen vluchten tot u en ons mag uitdrijven tot u. Want, ach, dan zijt gij het, Heere, die in uw evangelie nog tot ons komt en die met een nodiging komt en die tot u roept en die het nog wel meent. Heere, gij zijt het die, hoewel wij van u zijn afgeweken, ons nog opzoekt en nawandelt en ons met uw roepstemmen tegenkomt. Gij zijt het, Heere, die nog geen lust hebt in onze dood of in ons verderf, maar daarin dat we ons tot u zouden wenden en het leven bij u alleen zouden zoeken. Heere, gedenk ons dan in uw gunst en laat de verkondiging van uw woord dan voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven vrucht dragen. En dan zijn wij daarin zozeer afhankelijk van wat gij ons wilt geven, van het werk van uw Heilige Geest. Heere, in onszelf bezitten we niets. We kunnen hier wel naar de kerk komen en we kunnen ons wel zetten onder de verkondiging van uw woord. En we kunnen ons wel voornemen en ons best ook doen om naar uw woord en de verkondiging daarvan te luisteren. Ja, we kunnen daar zelfs zeer geconcentreerd mee bezig zijn, hoewel op zich dat ook alweer een gave van u is. Maar Heere, zou het zo zijn, dan komt het woord nog alleen tot ons oor. Dan is het nog niet in ons hart ingedaald. En daar kunnen wij het zelf ook niet brengen. Zelfs al zouden we het begeren dat uw woord door ons mag worden gekend als een kracht tot zaligheid. Zelfs als we naar uw huis komen met dat gebed in ons hart, dat uw woord ons tot zegen en tot zaligheid mag zijn. Heren, dan is het nog niet binnen het bereik van onze arm om het woord aan ons eigen hart te heiligen en toe te passen. Dan wacht het alles nog op die onmisbare zegen van boven, op dat vruchtbaar makende werk van uw Heilige Geest. En dan zo bieden we onszelf aan u de Heere aan, als diep afhankelijke mensen, als mensen die van onszelf niets bezitten en niets vermogen. Maar Heere, gij kent onze noden, gij weet al onze behoeften, gij weet wat er nodig is, opdat wij met vrucht voor eigen hart en leven mogen luisteren en in uw huis verkeren. Heere, schenk ons uit uw milde volheid die zegen die ons samen zijn ook waarlijk gezegend doet zijn. Die zegen die ons straks ook als gezegende mensen naar huis doet terugkeren. Heere, wilt gij dan zelf uw woord heiligen? Wilt gij het toepassen? Wilt gij uw geest van omhoog zenden en door de kracht van uw geest ons tot nieuwe mensen herscheppen? Heren, dat hebben zij nodig die u nog nooit in waarheid hebben ontmoet en die zichzelf ook nog nooit hebben leren kennen. Ze hebben het nodig dat gij hen stilhoudt en omzet en tot u brengt en naar u doet vragen. Maar Heere, zij niet alleen, zij niet als enigen hebben het werk van uw geest nodig. Dat heeft ook een levend gemaakt mens. Dat hebben ook uw kinderen bij de voortduur zo nodig, Heere, dat gij door uw geest hen opnieuw bearbeidt en hen opnieuw krachten schenkt, ja, hen alles geeft wat ze nodig hebben om te wandelen in uw gemeenschap, waardiglijk het evangelie waarmee gij hen geroepen hebt. Heren, wij bidden u dat gij dan ook aan uw volk wilt gedenken. En als we vanavond andermaal willen stilstaan bij het waarachtige geloof en wat uw woord daarover zegt, dan bidden wij u opnieuw, zoals we dat ook bij andere gelegenheden gevraagd hebben. Laat het er ons niet om te doen zijn, Heere, om precies te weten te komen wat geloof naar de schriften is. Opdat we erover kunnen spreken en er verstandelijk inzicht in kunnen hebben. Maar laat het er ons vooral om te doen zijn, Heere, dat wij persoonlijk dat geloof mogen bezitten en het mogen beoefenen. Ja, dat geloof waarvan gij spreekt in ons leven dan geen onbekende zaak mag zijn. Maar dat we het weten mogen bij tijden zulk geloof te beoefenen. Dat stellig weten of kennen is. Waardoor we alles voor waarachtig houden wat gij in uw dierbaar woord geopenbaard hebt. Maar dat geloof dat ook is een vast. Een hartelijk vertrouwen dat gij ons genadig zijt. Heere, schenk dat geloof. Waar het niet is, werk het. Waar het is, versterk het. En wilt ge zo uzelf verheerlijken in het werk uwer handen. Gedenk ons dan, Heere, naar de grootheid van uw ontferming. En wilt gij genadig vergeven alles, al onze zonden. En al onze ongerechtigheden, wees gij met alle die hier niet konden zijn. Denk aan hen in hun ziekte of in hun ouderdom of in andere omstandigheden. Heere, wij vragen u dat gij de arbeid in uw koninkrijk zegenen wilt. En dat gij uw naam wilt verheerlijken. Heere, wilt gij zelf zorgen voor de voortgang van de verkondiging van het evangelie. Er is ook in onze tijd, in deze wereld, zoveel wat er tegenop komt. Zoveel machten van ongeloof. Zoveel machten van de duisternis. Die zich opmaken en die zich steeds weer te weerstellen tegen u en tegen uw woord. En die de loop van uw woord willen stuiten en de komst van uw rijk willen belemmeren. Satan is zo actief en heeft zoveel trawanten, Heere, die hem dienen. In de wereld der geesten, maar ook in de wereld der mensen. Verbreek de listen, verijdel de plannen van de boze. Breek zijn rijk af. En wilt gij uzelf groot maken, Heere, in de werken uwer handen. En zo voor uw eigen eer zorgen. Laat uw naam groot zijn in het midden deze wereld. En wilt gij dat woord vervullen, dat alle volkeren zullen zien de heerlijkheid van onze God. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 56, het vierde en vijfde vers. 56, vers 4 en 5. Het ware geloof is kennen. Kennen, maar niet alleen met het verstand, nee, kennen met het hart. Kennen door ondervinding. Kennen waarin het element van toestemmen begrepen is. We hebben gezien dat die kennis zich concentreert op alles wat de Heere in zijn woord geopenbaard heeft. Het voorwerp van dat kennen is dus de openbaring Gods. En alles wat daarin dat woord geopenbaard is, dat wordt voor waar, voor waarachtig, voor vast en zeker gehouden. Daar zegt het hart amen op. We hebben gezien hoe die kennis van alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft teruggebracht kan worden tot drie wezenlijke elementen. En daar richt zich het geloof op: kennen van God, onze schepper en wetgever en rechter. Kennen ook van onszelf in onze verlorenheid, in onze nood en doodstaat. Kennen tenslotte ook van Christus als de enige door God gegeven borg en middelaar en zaligmaker, die door de Heere gezonden is in deze wereld en die hier een volkomen werk heeft gedaan, waardoor hij zondaren kan behouden. Dat is waardoor hij zondaren uit hun ellende bevrijdt en hen terugbrengt tot God. Deze dingen kent de gelovige en hij stemt ze toe. Hij stemt ze toe met heel zijn hart. Maar dat is niet alles wat we van het geloof, het ware geloof, kunnen zeggen. Onze catechismus heeft meer over deze zaak te zeggen. Er is nog een ander element, het tweede, en dat is: geloof is ook vertrouwen. En daar wordt het laatste gedeelte van antwoord 21 aan gewijd. En dat is eigenlijk nog een langer gedeelte dan dat, dat gedeelte wat over het kennen spreekt. Het is ook een vast, een zeker vertrouwen dat door de Heilige Geest gewerkt wordt. En de Heilige Geest gebruikt daarbij het Heilig Evangelie. En de plaats waar dat vertrouwen gewerkt wordt is het hart. En daarom het is een hartelijk vertrouwen, een vertrouwen met het hart. En wat wordt er dan vertrouwd? Wat leert de Heilige Geest dan vertrouwen met het hart? Dat degene die hier belijdenis aflegt, de ware gelovige, het waarachtige kind des Heren, deel heeft aan de vergeving der zonden. Niet alleen anderen hebben daar deel aan, niet alleen Gods volk heeft daar deel aan, maar de waarachtige gelovige leert het ook zeggen: ik heb daar deel aan. De Heere heeft het ook mij geschonken, vergeving van mijn zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Dat heeft God aan mij zondaar geschonken. Niet om enige verdiensten aan mijn kant, maar alleen uit louter genade. En de grond voor deze weldaad ligt uitsluitend in de verdiensten van Christus. Het is geschonken alleen om der verdiensten van Christus wil. Wel, u ziet in dit antwoord, of in dit gedeelte van dat antwoord, wordt nogal wat gezegd. En dat is zoveel dat we er niet zomaar 1, 2, 3 overheen kunnen lopen. En daarom zeker ook niet in één poging mee klaar kunnen komen. Geloof is vertrouwen. En dan zou ik willen zeggen, het is vertrouwen zowel als toevluchtnemend geloof, als verzekerd geloof. Dit antwoord spreekt uit de zekerheid. Dit antwoord spreekt uit de verzekering die de ziel ontvangen heeft. Denk alleen maar aan de woorden dat ook mij vergeving van zonde enzovoort geschonken is. Hier is iemand aan het woord die met de dichter mag zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hier is iemand die hier spreekt iemand die het weten mag, met vastheid en met overtuiging in zijn binnenste. Ik mag door genade bij dat volk des Heren behoren, waar de Heere zichzelf en al zijn weldaden aan geschonken heeft. Maar niet alle geloof is verzekerd geloof. Ik zou vanavond willen zeggen, ik werk dat niet uit, maar dat hoop ik wel bij een andere gelegenheid te doen. Ik zou vanavond willen zeggen, de verzekering hoort niet eens bij het wezen van het geloof, maar komt daar bovenop. Deze verzekering namelijk. Deze verzekering waaruit deze belijdenis in onze catechismus spreekt. Maar ook zonder deze zekerheid is er geloof in het leven van mens. En dat geloof, dat we niet een verzekerd, maar een toevluchtnemend geloof noemen, dat is ook kennen en vertrouwen. Ja, en op dat laatste willen we dan vanavond de nadruk leggen. Elk geloof is vertrouwen. Of het, zoals de oude theologen zeiden, nu de uitgaande daad van het geloof is, en u begrijpt deze uitdrukking wellicht wel, de uitgaande daad waarbij de ziel uit zichzelf uitgaat en zich richt op het voorwerp des geloofs, met name de Heere Jezus Christus, in die uitgaande daad des geloofs ligt vertrouwen. En natuurlijk ook in de terugkerende daad van het geloof. En dat is wat ik zo pas noemde en wat hier ook onder woorden gebracht wordt. Namelijk dat de ziel die uit zichzelf uitgevlucht is en naar de Heere gevlucht is, nu ook in het geloof terug kan keren, waarbij de zekerheid in het eigen hart ondervonden wordt, dat het niet te vergeefs is om op de Heere te vertrouwen, en dat de Heere de hoop en de wens van zijn ellendige niet beschaamt, maar dat hij spreekt tot de ziel en dat hij zekerheid en rust in de ziel schenkt, dat hij aan zo iemand denkt, dat hij zo iemand voor zijn rekening neemt, ja, dat ze voor tijd en eeuwigheid voor zijn rekening liggen. In alle geloof is kennen en is vertrouwen. En ik wil u dat laatste duidelijk maken door eerst met u, en we zien wel hoe ver we komen vanavond, want er is zoveel stof en er is zoveel wat de schrift daarover zegt, dat ik u niet beloof dat we een afgeronde prediking kunnen krijgen, want dat zal de tijd waarschijnlijk niet toelaten. Maar ik wil met u eerst, om schriftuurlijk over deze dingen te denken, met u in de schriften nagaan hoe de Heere zelf dat geloof onder woorden brengt. En misschien het duidelijkste van alles is als wij een aantal beelden nagaan die door de Heere in zijn woord gebruikt worden om ons uit te beelden, om ons als het ware zichtbaar te maken wat geloven is. Want er zijn nogal wat van die beelden in de schrift die ons juist met dat doel gegeven zijn, dat wij zouden weten hoe het waarachtige geloof functioneert. Mag ik u dan vragen om met mij te gaan naar het 7e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Johannes 7. En in Johannes 4 vinden wij trouwens iets dergelijks. Daar is de Heer Jezus op het Loofhuttefeest, op de laatste dag van het Loofhuttefeest in de tempel in Jeruzalem. En bij die gelegenheid vond de waterplenging plaats, ik zal daar niet verder op ingaan. Maar als de Heere Jezus die plechtigheid van die waterplenging op de laatste dag van dat feest meemaakt, en als er veel volk in de tempel is, dan staat hij daar, en we lezen het in het 37e vers. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Hier nodigt de Heere mensen uit om tot hem te komen. En wat is tot hem komen? Is dat alleen maar lichamelijk tot hem gaan? Bedoelt de Heere Jezus, laat hij dan een paar stappen nemen en hier bij mij in de buurt komen staan? Natuurlijk niet. Zo spreekt de Heere Jezus niet. Wat bedoelt hij als hij het heeft over komen tot hem? Wat bedoelt hij als hij op andere plaatsen spreekt over tot hem komen? Komt herwaarts tot mij. Hij bedoelt niet anders dan geloven in hem. Komen van de ziel en het vertrouwen op hem, het vluchten tot hem, het schuilen bij hem. Dat is alles in dat komen begrepen. Wel nu, hier staat de Heere Jezus en hij nodigt mensen om tot hem te komen. Dat wil zeggen in hem te geloven. En hoe spreekt hij daar dan over? Onder welk beeld spreekt hij hier en ook op andere plaatsen? Onder het beeld van komen om te drinken. Hij nodigt dorstigen. Indien iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Hij spreekt over een dorst. Natuurlijk niet een letterlijke dorst. Natuurlijk niet een dorst in het lichaam veroorzaakt door gebrek aan vloeistof onder de brandende zon. Maar een geestelijke dorst, zoals hij dat ook in het gesprek met de Samaritaans in het vierde hoofdstuk van Johannes naar voren brengt. De uitgangspunt in dat gesprek is gewoon water uit de put. Maar de Heere Jezus gebruikt dat beeld om over geestelijke dorst te spreken, over het water des levens. En indien iemand van dit water dat ik hem geven zal gedronken heeft, die zal in der eeuwigheid niet meer dorsten. Dat is het water des levens, het waarachtige leven dat uit God is. Dorst naar God, naar de gemeenschap met God. Dorst naar waarachtig leven, naar vrede met God, naar levensgeluk. Dorst in de geestelijke zin, wie zo dorst. De Heere Jezus zegt, ik kom tot mij en drinken. Hier wordt geloven dus vergeleken bij wat een dorstige ziel doet, als hij lafenis tot zich neemt, en als zo de dorst wordt gestild door het verfrissende water. Een ander beeld, dat op hetzelfde vlak ligt, dat bijna gelijk is, dat is het beeld van de honger. In het zesde hoofdstuk van Johannes vinden we dat. Daar spreekt de Heere Jezus niet over water, maar daar heeft hij het over brood. Aanleiding is de vermenigvuldiging van de broden. De scharen zijn hem om dat wonder gevolgd. En ze willen nog wel meer van die wonderen zien. Dan ontspint zich een gesprek over het brood dat uit de hemel neerdaalt. Het manna in de woestijn, waar de Joden over spreken. Manna dat God via Mozes gegeven heeft. Maar, zegt de Heere Jezus, er is nog een ander brood dat uit de hemel komt. En dat is nog een beter brood, want uw vaderen hebben wel allemaal het manna gegeten, maar ze zijn nochtans gestorven. Maar wie van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid niet sterven. Wat brood is dat? Ik ben het brood die tot mij komt. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die zal niet hongeren in der eeuwigheid. U ziet, de Heere Jezus spreekt weer over een komen tot hem. De Heere Jezus spreekt over een eten van hem. Hongerige zielen worden genodigd om tot hem te komen en hem te eten en te drinken. Geloven, dat is vergeleken hier bij wat een hongerige doet. Als hij de honger stilt door het eten van het brood. En dan, en ik sta hier iets langer bij stil, uit het gedeelte wat we gelezen hebben, uit Numeri 21. En ik doe dat omdat de Heer Jezus daar ook over spreekt. U weet, dat gedeelte wat we gelezen hebben, dat gaat over de koperen slang. Die oud-testamentische geschiedenis is echter niet alleen maar in het Oude Testament te vinden. Die vinden we ook in het Nieuwe Testament. En de Heere Jezus heeft gezegd in zijn gesprek met Nicodemus in Johannes 3 vers 14 en 15. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. U ziet een duidelijke herinnering aan deze geschiedenis. De slang in de woestijn verhoogd. Zo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat was er aan de hand in de woestijn? Israël had weer eens gemurmureerd. Het volk had gezondigd, had geklaagd over God en over Gods leidingen. Het had zelfs geklaagd over Gods goede gaven. Onze ziel walgt van dit zeer lichte brood, hebben ze gezegd. En geen wonder dat de Heer in toorn ontstak en in zijn toorn zond hij vurige slangen. En die beten er velen van het volk. En ze waren op het punt van sterven. Het gif van de slangen was in hun aderen. En dat gif zou hen zeker binnen zeer korte tijd naar het graf hebben gesleept. Ze waren dodelijk verwond. Ze waren ten dode opgeschreven. En er was geen redding. Nee, er is geen redding. Als de slang gebeten heeft, er is geen nuttigheid voor de allerwelsprekendste bezweerder, staat er in het boek Prediker. Er is geen redding voor iemand die door de slang gebeten is en die het gif in zijn aderen heeft. Een ogenblik nog en straks blaast hij de laatste adem uit. Hij voelt de koortsgloed in zijn lichaam. De pijn trekt zijn lichaam samen en nog even en dan is het gebeurd. Er is geen mogelijkheid om van deze dodelijke kwaal verlost te worden. En in die grote nood komt het volk tot Mozes. En ze zeggen, Mozes, bid voor ons. Wij hebben gezondigd, maar bid voor ons. En Mozes bidt en God laat zich verbidden. En de Heere geeft een antwoord. En in dat antwoord wijst de Heere het redmiddel aan. Welk redmiddel? Een koperen slang moet Mozes maken. En die op een staak zetten. Zo dat het volk van alle kanten die slang op die stang kan zien. En niet alleen geeft de Heere dat voorschrift. De Heere geeft er ook een belofte bij. De belofte namelijk dat ieder wie gebeten is. Al wie gebeten is. Als hij haar, namelijk die slang, aanziet, zo zal hij leven. Dat is het Godswoord dat Mozes mag verkondigen, te midden van het ten dode gedoemde leger van Israël. Israël, er is een redmiddel, een door God gegeven middel. En de Heere geeft er de belofte bij. Als gij, en het doet er niet toe wie ge zijt, al wie gebeten is, als hij op die slang ziet, hij zal leven. En zoals Mozes nu de slang in de woestijn verhoogd heeft. En zoals er door middel van die verhoogde slang door God uitkomst gegeven is. In dat ellendige kamp van Israël. Zo zal de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Die op hem ziet. Die in het geloof tot hem vlucht, met zijn ten dode opgeschreven leven, met zijn ellendig bestaan, niet verderven zou, maar het eeuwige leven hebben. En dan is er nog een vierde beeld. Een vierde beeld, en dat vinden wij in Hebreeën 6, en dat gaat ook terug op een oudtestamentisch gebeuren. In Hebreeën 6 lezen we het volgende, daar schrijft de apostel over degene die de Heere vrezen, over het volk des Heeren. En daar zegt hij van dat zij het zijn die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Hier heeft hij het over mensen die gevlucht zijn. Die ergens heen gevlucht zijn. Die de toevlucht genomen hebben. Waarheen? Waar zinspeelt dit op? Gemeente, dit zinspeelt op die wet die in Israël gold en die sprak van de vrijsteden, de toevluchtsoorden, waar de onopzettelijke doodslager heen mocht. Onopzettelijk, dat wil zeggen, hij had niet de bedoeling om zijn naaste om het leven te brengen. Hij heeft zijn naaste wel van het leven beroofd, maar het was door een ongeluk. Twee mensen waren in het bos om samen hout te hakken. En er gebeurt een ongeval, een ongeluk van ernstige aard. De bijl van de een vliegt van de steel en treft de ander aan het hoofd. En hij wordt er dodelijk door verwond en dan ligt hij daar, een lijk. Zo iemand is een doodslager, jazeker, maar het is een onopzettelijke doodslag.
Niettemin, de bloedwreker zal komen. En de bloedwreker zal het leven van degene die de doodslag begaan heeft bedreigen. En daarom die man die onopzettelijk de ander van het leven beroofd heeft, hij moet vluchten. Maar waarheen? Waar kan hij heen? Waar naartoe? Naar huis? Daar zal de doodslager hem bereiken. Ergens wegkruipen aan de kant van de weg in het struikgewas, daar zal de doodslager hem vinden. En daar zal de doodslager het bloed van de overledene wreken. Waar kan hij heen? Wat is zijn toevluchtsoord? Zie, de Heere heeft in zijn genadige beschikking bepaald dat er over het hele land van Israël verspreid 6 vrijsteden moesten liggen, zodat de doodslager in zo'n geval ergens naartoe kon en niet eens zo ver hoefde te vluchten. Bovendien heeft de Heere bepaald dat de weg naar die vrijstad duidelijk moest worden aangegeven. Leest u het maar in het 19e hoofdstuk van Deuteronomium. De weg moet duidelijk zijn aangegeven. Waar moet deze man in zijn uiterste nood, onder de bedreiging van het zwaard van de bloedwreker, heen vluchten? De wegen zijn gebaand en de signalen, de aanduidingen, de richting aanwezig, ze staan er. En ze wijzen in de richting van de vrijstad. Want zo zegt de Heere, als hij daar binnenkomt, dan is hij vrij. Daar heeft de bloedwreker geen macht. Daar mag hij zijn wraak niet uitvoeren. Binnen de muren van de vrijstad is bescherming onder de wet des Heren voor ieder die onopzettelijk zijn naaste van het leven heeft beroofd. Dat is toevlucht nemen. Dat is vluchten totdat hij veilig, totdat hij binnen is. En binnen in die vrijstad de veiligheid mag ondervinden. Wel nu, dat zijn een aantal beelden die de schrift gebruikt om het geloof te tekenen. Wat een dorstige ziel doet. Als hij water heeft ontvangen en hij drinkt het tot lessing van zijn dorst. Wat een hongerige ziel doet, die brood heeft gevonden en die dat nuttigt om zijn honger te stillen. Wat een vermoeide, afgematte ziel doet, die zich bewust is van zijn doodstaat en van zijn ellende, als hij ziet op die slang die op bevel van Mozes verhoogd is. En wat die ontwaakte vluchteling heeft, die zichzelf geen rust gunt, maar die voortdurend voortsnelt, ook als zijn laatste krachten erbij verteerd worden, want hij kan niet rusten. Hij moet in die vrijstad zijn en zo neemt hij de toevlucht. Dat is wat geloven is naar de schriften. En als wij nu eens nagaan wat er in deze 4 beelden, ik zou er nog meer kunnen noemen, maar wat er in deze 4 beelden onder woorden gebracht wordt, dan zou ik zeggen, er zijn 2 dingen met name die opvallen. Daar is in de eerste plaats, of je het nou over die dorstige ziel of over die hongerige mens hebt, of dat je het hebt over die door de slangen gebeten Israëliet, of dat je denkt aan die vluchteling op weg naar de vrijstad, ze hebben allemaal dit gemeen. Er is in hun leven een besef ontwaakt van in grote nood te verkeren. Dat hebben ze allemaal gemeen. En dat is ook zo in het leven van iemand die waarachtig leert geloven. Die heeft een besef gekregen van de nood waarin hij verkeert. En het tweede element, wat al deze mensen ook gemeen hebben, zij hebben vertrouwen gekregen in de genoegzaamheid van datgene waar ze naar hongeren of dorsten, of waar ze op zien, of waar ze naartoe vluchten. Die vrijstad en die vluchteling is ervan overtuigd en die vertrouwt er in zijn hart vast op die vrijstad is genoegzaam tot zijn zaligheid. En die slang en die Israëliet die erop ziet vanuit zijn ellende en vanuit zijn ziekte, die Israëliet ziet erop en hij vertrouwt op de genoegzaamheid van die koperen slang. En die dorstige, die heeft betrouwen, die heeft vertrouwen in dat water dat hij tot zich neemt en waarmee hij zijn dorst zoekt te lessen. En hij beseft dat dat water genoegzaam is om zijn dorst te stillen. En zo met die hongerige, het brood waar hij naar grijpt en waar hij in zijn honger gebruik van maakt, is voor zijn besef genoegzaam om zijn honger te stillen. Er zijn dus twee hoofdelementen in al die beelden, en vergeet het niet, het zijn beelden die de Heere zelf gebruikt om aan te tonen op een illustratieve manier wat geloven is. Het zijn beelden van de Heere zelf, maar in al die beelden komen dus twee hoofdtrekken openbaar. Degene over wie het gaat, heeft een duidelijk besef van zijn nood en van zijn ellende. En in de tweede plaats, hij heeft ook besef van de genoegzaamheid van datgene waar hij op hoopt, waar hij zich op richt, waar hij naar vlucht. Met andere woorden, waar hij op vertrouwt. Dat er een besef van nood is, dat is duidelijk, niet waar. Iemand die geen honger heeft, die hunkert niet naar brood. Iemand die geen honger heeft, en dan bedoel ik niet trek. Ach, wij weten niet wat honger is. Misschien de ouderen onder ons die in de oorlog misschien meegemaakt hebben wat hongerlijden is. Maar jongeren die hebben er al helemaal geen weet van. Je kunt wel eens trek hebben, je kunt wel eens zin in eten hebben, meer dan op andere tijden, maar dat is nog geen honger. Honger is dit, dat je ziel als het ware verscheurd wordt. En je kunt aan niets anders denken, zij die honger geleden hebben, hebben het bevestigd. Dan kan een mens aan niets anders denken. Dan kan hij zijn gedachten op niets anders meer richten dan op dat voedsel waar zijn lichaam om schreeuwt. Wel nu, zo'n hongerige, och, die beseft zijn nood, die voelt het in zijn bestaan. Die zucht eronder, die kwijnt eronder weg. En die weet, als het niet gauw anders wordt, als ik niet gauw voedsel krijg, dan is het verloren. Dan sterf ik, dan kom ik om. En net zo met een dorstige, misschien nog wel duidelijker met een dorstige. Want men zegt, zij die het weten kunnen, dat dorstlijden nog erger is dan hongerlijden. Echte dorst hebben, zodat je lichaam schreeuwt naar water waarmee je die dorst kunt stillen. Echte dorst is natuurlijk een ondergaan, een beleven, een je bewust zijn van een grote nood in je leven. En zo ook met die Israëlieten in de woestijn. Als de slang gebeten had, misschien waren ze zich op het moment van de beet het zich nog niet eens helemaal bewust. Maar behalve de wond konden ze ook de zwelling gaan zien op de wond. Konden ze ook het verkleuren van de huid ontdekken, teken van vergiftiging. Gingen ze ook de koorts gevoelen in hun lichaam. Gingen ze ook de pijnen gevoelen. Kwam er ook de versuffing, al die verschijnselen die bij de vergiftiging door de slangenbeet behoren. Maar één ding hadden ze gemeen, als er niet gauw uitkomst komt, als er niet gauw redding geboden wordt, dan zijn we verloren, dan komen we om. En vanuit die nood gaat het volk ook naar Mozes en zeggen ze, we hebben gezondigd, bid toch voor ons dat de Heere die slangen zal wegnemen. Er is een besef van de nood. En zo is het ook met die vluchteling. Ook al ziet hij de bloedwreker op dat moment nog niet. Hij weet dat hij komt. En hij weet dat zijn leven onder bedreiging is. En hij weet dat hij vluchten moet. En hij weet dat hij nergens anders veiligheid zal kunnen vinden dan wanneer hij in de vrijstad zal zijn. En die nood, drijft hem voort. En hij kan niet rusten. Want als hij rust, als hij zichzelf rust geeft, terwijl hij buiten de vrijstad is, dan zal straks de bloedwreker hem vinden. En dan is hij een prooi van de dood. En vanuit het besef van zijn nood moet hij verder. Moet hij verder, totdat hij op zijn eindbestemming is. Ziet u wel dat er nood is en een besef van de nood. En zo is dat ook in het leven van iemand die door Gods geest bearbeid wordt. Langs welke weg de Heere dat dan ook doet en welke middelen de Heere daar dan ook voor gebruikt. En langs welke diepte de Heere een mens ook leidt en hoe hij ook begint en hoe hij ook voortgaat. Altijd is er in het leven van hen die waarachtig geloof ontvangen dit, dat ze gaan beseffen. De nood waarin zij als zondaren zijn terechtgekomen. En als die dat besef er niet is, dan is er ook geen waarachtig geloof. Er is geen toevlucht nemen zonder dat je weet waaruit je moet vluchten. Er is geen zien op de slang, ook niet op de verhoogde Christus. Als je geen besef hebt wat het is om door de oude slang gebeten te zijn. En een kind des toorns te wezen en een prooi van de dood. Er is geen geloof. Ik bedoel geloof in Jezus Christus. Geen geloof in de nieuwtestamentische vrijstad. Geen geloof in de meerdere koperen slang. Geen geloof in het brood des levens. Geen geloof in het water des levens. Of we hebben moeten leren hongeren en dorsten. En leren vluchten. En leren wanhopen aan onszelf. En met andere woorden onze nood inzien. En daarom, omdat die nood beseft moet worden. Ik heb het niet over de diepte. Ik heb het ook niet over de mate daarvan. Ik zeg ook niet dat iemand dan al, dat allen dan tot op een zekere hoogte en tot op die en die diepte moeten hebben gepeild hun vloekwaardigheid en hun verdoemelijkheid voor God. Het kan langs een andere weg gaan. Zeker de Heere kan ons overtuigen van zonde en van zijn oordeel over onze zonde, door ons onze zonden, onze persoonlijke zonde in herinnering te roepen. De Heere kan daarbij beginnen en wellicht zijn er hier die getuigen kunnen dat de Heere het in hun leven zo gedaan heeft, dat hij hen bijzonder begon te wijzen op één speciale zonde. En dat die zonde in alle verschrikkelijkheid voor hun aandacht kwam te staan. En dat ze daaronder verbroken werden. En dat dat de nood van hun leven werd. En dat ze daarmee hebben leren worstelen. Het kan zijn dat er zijn die door de bearbeiding van dezelfde geest langs een andere weg geleid zijn. Niet zozeer die of die zonde werden speciaal door de Heere aan de orde gesteld. Maar de zondigheid, de boosheid die in ons hart woont. De verdorvenheid waardoor we telkens weer tot zonde geneigd zijn. Het kan ook wezen dat de Heere verkiest een andere weg te gaan. Door ons te laten zien, en dan denk ik aan dat beeld van die hongerige, dat beeld van die dorstige. Door ons te laten zien dat deze wereld voorbij gaat en leeg laat. En dat de wereld met al haar schatten en met al haar vreugden tenslotte ons hart niet kunnen bevredigen. Je kunt het er wel in zoeken en je kunt proberen je daarmee te redden. En je kunt daar proberen daar je mee op de been te houden. Maar de Heere heeft een andere nood in de ziel gelegd. De Heere heeft ontdekt aan het gemis dat er is. We zijn God kwijt. En misschien ben je het je niet eens bewust dat het dat is. Maar er is maar iets in je leven dat onbevredigd blijft. En je kunt het niet tevreden stellen met dit en met dat en met van alles en nog wat. Het hart blijft leeg. Er blijft een honger over. Er blijft een dorst over. En je kunt die dorst niet stillen en die honger niet lessen. En totdat de Heere het laat zien dat wat er ten diepste in het hart omgaat is. De mens heeft een God voor zijn hart nodig. En dan gaan we het beseffen dat we hem moeten kennen. Dat is ook een besef van onze nood. De leegte van dit leven te zien en niets te hebben om je hart mee te vervullen. Je gemis te gaan ontdekken, dat is ook een nood in je leven. Maar hoe het ook zij en langs welke weg de Heere het ook doet. Altijd werkt hij in het leven van de zijnen. Deze overtuiging, dat besef dat wij hem nodig hebben. En omdat dat zo is, omdat er nood is, en omdat die nood gevoeld moet worden, daarom kun je een ander ook nooit tot geloof brengen. Begrijpt u? Wij kunnen elkaar nooit tot geloof brengen. Want de geest moet ons dat besef geven dat we in nood zijn. Je kunt wel zeggen, je moet het ook zeggen, de Heere zegt het zelf in zijn woord, dat we elkaar zullen oproepen tot geloof. En elkaar zullen erop zullen wijzen dat er maar één weg is om behouden te worden. Dat er maar één mogelijkheid is om zalig te worden. En dat is geloof. En zo is er het bevel des geloofs. Maar laten we nooit denken dat we elkaar het geloof kunnen geven. Of elkaar tot het geloof kunnen brengen. Want geloof komt er pas dan. Als de geest ook het besef werkt. Wij zijn in grote geestelijke nood. Wij zijn in zulke nood dat als God ons geen uitkomst geeft, dat we dan verloren zijn. En dan moet dat besef van de nood niet als enige besef gewerkt worden. Maar dan moet er in die nood ook licht opgaan over datgene wat de Heer als redmiddel gegeven heeft. Want toen die Israëlieten, ik denk maar weer aan die Israëlieten, in het begin door die slangen gebeten waren, toen gingen ze hun nood beseffen. En uit die nood gingen ze roepen, Mozes, bid voor ons. Maar er was geen redmiddel. Er was geen redmiddel. Er was geen weg der ontkoming. Toen kenden ze hun nood wel. Maar toen moest er ook nog een weg ontsloten worden. En het behaagt God om die weg te openen door die koperen slang, zo'n hongerige. Hij kan zoeken waar hij wil, hij kan trachten wat hij wil, maar als hem geen brood geschonken wordt, als hem de weg tot verzadiging niet geopend wordt, dan sterft hij, ook al heeft hij nog zo'n diep besef van zijn nood. En vandaar dat het enige niet is, wij moeten onze nood leren kennen. Maar in die nood gaat God dan ook, en dat is het tweede, in zijn ontferming de weg ontsluiten. De weg ontsluiten. En wat doet zo'n nooddruftige dan? Wat doet zo'n ellendige dan? Die gaat daarheen. Die gaat daarheen. Dan keert zich misschien wel het ondertussen half gebroken oog van de vergiftigde Israëliet toch in de richting van die slang die Mozes daar opgericht heeft. Hij heeft het in zijn stervensnood gehoord, toen hij daar in zijn tent lag en bijna bezweken was. En toen een familielid binnenkwam met de boodschap, er is een mogelijkheid. Mozes heeft een koperen slang gemaakt en hij is zichtbaar. En de Heere zegt erbij, al wie gebeten is, wie op die slang ziet zal leven. En toen is hij op zijn laatste krachten de tent uitgestrompeld. Of misschien had hij geen krachten meer om zelf de tent uit te gaan, maar heeft hij zich moeten laten dragen. En met half omvloerste stem heeft hij gevraagd, waar is die slang? En ze hebben hem gewezen. En hij heeft met brekende ogen gezien op dat middel dat God heeft opgericht. En hij leefde. Zo is hij uit zichzelf uitgegaan. Ach, als die Israëliet het bij zichzelf gezocht had. Als hij allerlei pogingen had aangewend om zichzelf te redden. Om bijvoorbeeld het gif uit zijn eigen wond te zuigen en het zo kwijt te raken. Of om pijnstillende middelen te gebruiken. Middelen die de koorts konden onderdrukken, als hij daarop vertrouwd had, als hij dat tot zijn toevlucht gesteld had, hij had misschien het proces enigszins kunnen vertragen. Misschien had hij de dood een uur of twee kunnen uitstellen, maar het einde zou toch het verderf geweest zijn. En net zo met die vluchteling, hij kan proberen ergens anders een schuilplaats te zoeken, ergens in een grot langs de weg, in de hoop dat de bloedwreker hem daar niet zal vinden, ergens in een huis waar hij misschien meent dat hij daar veilig kan zijn. Maar weet u, er is geen belofte van God aan die grot of aan dat huis verbonden. De Heer heeft nergens gezegd dat hij in die grot of in die andere schuilplaats weg zal schuilen, dat hij leven zal en dat hij veilig zal zijn. Er is alleen maar een belofte verbonden aan de Vrijstad. Zoals er alleen een belofte verbonden was aan die koperen slang. En daarom, die man kan wel proberen hier of daar te schuilen. En hier of daar zich tevreden te stellen. Maar hij is niet veilig. Hij is niet veilig. Hij kan het zichzelf wel wijsmaken. Anderen kunnen het hem wel zeggen. Hier ben je ook veilig en wees maar gerust. En hier kun je ook op rusten. Maar hij weet het, als hij het woord gelooft, dan moet hij in de Vrijstad zijn. En ergens anders is altijd de dood bij hem. En zo moet hij vluchten. Uit zichzelf. Jazeker. Uit zichzelf. En dat brengt de Heere een mens. Als hij hem in zijn nood ontdekt en als hij hem zijn nood laat gevoelen, dan gaat hij hem ook de ongenoegzaamheid van zijn eigen werk laten zien. De ongenoegzaamheid van zijn godsdienst. De ongenoegzaamheid van zijn gebeden. De ongenoegzaamheid van zijn schriftlezing. De ongenoegzaamheid van zijn kerkgang. En hij leert het van al die dingen niet meer verwachten. Hij heeft misschien een leven lang kerkelijk geleefd, een leven lang de middelen gebruikt, een leven lang trouw de middelen gebruikt. En misschien is hij heimelijk daar wel trots op geweest. Misschien heeft hij heimelijk daar wel eens op gebouwd. Misschien heeft hij zichzelf op grond daarvan wel eens beter gevoeld dan een ander. Maar als God hem in de nood gaat brengen, dan wordt hij een man met een bloedwreker achter zich. Dan wordt hij een man met gif, dodelijk gif in de aderen. En dan kan hij niet meer steunen op waar hij tot nog toe mee geleefd heeft. Dan moet er wat anders zijn. Dan moet hij uit zichzelf. Dan moet hij ergens anders heen. Dan moet er een voorwerp des geloofs komen. En dat is niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Vandaar, gemeente, dat het waarachtige geloof in onze catechisme spreekt er zo duidelijk van. Op Christus gericht is. Op die door God gegeven middelaar en zaligmaker. Die meer is dan Vrijstad en koperen slang en brood en water samen. En hij is alles in één. Zo moet die mens tot Christus vluchten. Met afzien van zichzelf. Met voorbijzien van alles wat hij van zichzelf heeft. Hij moet dat alles leren afschrijven. Dan wordt al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Dan is er niets wat je meer hebt. Dan wordt alles je uit de hand geslagen. Dan ben je een arme vluchteling. En zo'n vluchteling heeft niets meer. Maar zo'n vluchteling die werkelijk de nood gevoelt, die laat zich ook door niets meer afhouden van de weg. Die laat zich niet tegenhouden. Die zegt, houd me niet op, sta me niet tegen. Want ik heb de dood op mijn hielen en ik kom om als ik niet in de Vrijstad ben. En zo iemand laat zich niet meer ophouden met redeneringen. Als hij weet dat het gif van de zonde hem straks naar het graf gaat slepen en dat de dood ieder uur wenkt en dat hij zomaar verloren kan zijn en verloren voor eeuwig. Zo iemand kan niet meer rusten, maar die wacht niet langer. Hij heeft gehoord, er is een middel, er is een weg der ontkoming. De Heere heeft zelf de deur ontsloten. Ik moet daar zijn. En hij rust niet voordat hij op die slang heeft gezien. Weet, ik kom niet meer toe aan die algenoegzaamheid van dat voorwerp des geloofs. Dat bewaren we voor de volgende week dan. Behalve dus dat die nood hem drijft. Laat ik er dan dit alleen van zeggen. Die nood drijft hem. Maar er is ook iets wat hem trekt. En zo werken die twee samen. Zo drijft de Heere zo iemand uit. En tegelijk is de Heere bezig met hem te trekken. Namelijk door de algenoegzaamheid van dat voorwerp. Van die slang of van die vrijstad. En natuurlijk voor de waarachtige gelovigen in het Nieuw Testamentisch licht. De algenoegzaamheid van die zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Want dan geeft de Heere een besef van de nood, ja. Maar dan geeft de Heere daar tegelijkertijd in zijn dierbaar woord ook de openbaring bij van die zaligmaker. En hij laat zien dat op al de noden van mijn zondaarsleven die zaligmaker in zijn algenoegzaamheid past. Zodat hij al die zonden kan bedekken en al die nood kan lenigen en al die ellende kan wegnemen. De algenoegzaamheid van Christus, die trekt zo zondaar. Maar daar hoop ik dan volgende week bij leven en welzijn wel nader op in te gaan. Laat ik met een woord van toepassing eindigen. Met een vraag. Elk die waarachtig de Heere heeft leren vrezen. Elk die waarachtig geloof heeft leren beoefenen, hij heeft, zo hebben we gezien, zijn nood leren kennen. En die nood heeft hem opgeschrikt, die nood heeft hem uitgedreven. Die nood die was van die aard dat hij niet meer kon blijven waar hij was. Hebt u die nood gevoeld? Hebt u die nood beseft? Bent u door het besef van die nood ook gaan vluchten? Er is een bloedwreker op onze hielen. De wet van God hebben we verbroken. En de wet zegt, van elke verbreker van de wet, betaal mij wat geschuldigd zijt. En zo niet, ge zijt een kind des doods. Er is gif van de zonde in onze aderen gekomen. De oude slang, de duivel heeft ons gebeten. En er is geen genezing voor die wonden. Er is geen genezing voor die kwaal. De dood zal ons straks overvallen. De eeuwige dood neemt ons mee. Hebt u dat al eens ontdekt? Wat die Israëlieten in hun lichaam ontdekten, hebt u dat in uw ziel ontdekt? En is dat de nood van uw bestaan geworden voor God? En hebt u het met Israël leren belijden? Heere, ik heb gezondigd. En bent u vanuit dat besef gaan bidden, gaan roepen om genade, is er nog doen aan? O God, ik kan mezelf niet redden. Ik ben verloren, ik heb gezondigd tegen u, ik sta schuldig. Ik ben uw gramschap waardig, maar Heere, kan ik nog gered worden? Kan ik nog behouden worden? Geef mij genade, o God. Ontferm u over mij. Zo leren bidden om een redmiddel. Zo leren bidden om de middelaar, de Heere Jezus Christus, opdat hij in uw leven zou worden geopenbaard. Wie zijn het in ons midden die nood niet voelen? Wie zijn het die de bloedwreker achter zich hebben, maar die niet vluchten en die denken dat ze veilig zijn? Wie zijn het die door de slang gebeten zijn, maar die geen enkele poging doen om behoud te zoeken, omdat ze zich niet bewust zijn van de zonde en van de boosheid en van de dood die in hen woelt en werkt? Laat u toch niet verblinden door de schijn. Laat u toch niet wat wijs maken door het feit dat u zich niet ongelukkig voelt. Een mens kan zich heel gelukkig voelen en best op zijn gemak. Maar dat wil niet zeggen dat het goed met hem staat. Dat wil alleen maar zeggen dat hij blind is voor de werkelijkheid. Blind voor de werkelijkheid. En geloof dan niet wat u zelf denkt. Maar geloof toch het woord van de Heere. En het woord van de Heere zegt het zo duidelijk, zegt het zo zeker. Wij zijn kinderen des toorns, van nature, gelijk als de anderen. Wij zijn allen onder het oordeel besloten. En de toorn Gods rust op ons. Is dat geen nood? dat u het niet voelt als nood ligt aan u, omdat u er blind voor bent. O God, geven dat u het zien mocht, en dat u het zo duidelijk zult zien, dat u niet langer rust kunt nemen, maar dat er dat vluchten komt, en dat roepen, en dat hongeren, en dat dorsten. Besef, de werkelijkheid is niet wat wij als werkelijkheid zien, maar wat God als werkelijkheid openbaart. Daarom ga niet verder zonder dat waarachtige geloof. Ga niet verder zonder die middelaar en zaligmaker die de Heere zelf gegeven heeft. Ga niet verder zonder dat werk van Gods geest, maar leg u nu vanavond aan de voetbank van Gods, aan de troon van Gods genade neer. Buig aan zijn voeten en smeek om dat ontdekkende werk van Gods geest, waardoor uw hart geopend wordt, waardoor u leert vluchten, waardoor u leert hopen, waardoor u leert geloven, waardoor u leert vertrouwen op het woord van de Heere. Hebt u die nood gezien? Zijn uw ogen ervoor open gegaan? Heeft de Heere het u duidelijk gemaakt? Ja, heeft de Heere u ook getrokken, tot zich getrokken, onwederstandelijk getrokken, zodat u uit uzelf bent gegaan? U hebt toch geen verwachtingen meer van uzelf, is het wel? U steunt toch niet meer op iets wat u zelf zou kunnen doen of bedenken om in uw toestand verbetering te brengen? U schuilt toch niet halverwege onderweg naar de Vrijstad? U bent toch niet tevreden met een plaats in het struikgewas langs de kant van de weg, om uzelf wijs te maken: hier ben ik ook veilig, hier kan de bloedwreker me niet zien? U bent toch niet tevreden met een schuilplaats die u zelf gemaakt hebt? U steunt toch niet op gronden in uzelf? U maakt toch uw grond niet van iets anders dan van wat de Heere Jezus Christus is en gedaan heeft? Daar komt de mens bedrogen mee uit, al is het nog zo vroom en al is het nog zo mooi. Maar we moeten in de Vrijstad zijn. U probeert toch zelf niet in de weg van zelfhervorming het gif van de zonde uit te zuiveren? U probeert toch niet te steunen op een pleister of op iets waarmee u de wond bedekt? U moet toch de koperen slang zien, zoals Mozes die in de woestijn verhoogd heeft, zoals Christus dan ook aan het kruis verhoogd is? Op hem moeten we leren zien, van hem moeten we het leren verwachten. En hij, in zijn algenoegzaamheid, wil de arme zondaar trekken, opdat ze met hem, in hem alles zullen vinden en met hem verzadigd zullen worden. Amen. We zingen Psalm 61, het tweede en het derde vers. 61, vers 2 en 3.
Het is uw goedheid en uw trouw waarin wij mochten delen, ook op deze zondag, en die ons ook omringd heeft. En die ook gebleken is in het feit dat wij een en andermaal samen mochten komen rondom uw woord en getuigenis. Gij hebt ons ook vanavond weer willen bepalen bij uw heilig woord, bij datgene wat uw woord ons zegt over het waarachtige geloof. Heren, het is vluchten tot u. Het is zien op u. O, wij bidden van u dat gij ons het geheim van deze dingen wilt leren. En dat gij ons dat in de praktijk en de beoefening wilt schenken. Voor het eerst of bij vernieuwing. Heren, u weet het, wie het zijn die er buiten staan en die er vreemdelingen van zijn. Wilt gij hen door uw goddelijke kracht, door uw genade en door uw macht stilhouden en hen de nood doen beseffen. Maar wilt gij ook uw kinderen oefenen in dit geloofsleven en in de beoefening ervan. Heren, wij smeken u dat gij de prediking van uw woord dan ook tot zegen wilt stellen. Zij die met deze dingen innerlijk worstelingen hebben, die hier geen klaarheid, geen duidelijkheid in hebben. Heren, geef gij hen de klaarheid en het inzicht. En wilt gij hen zien hoe naar uw woord de dingen liggen. Geef gij uw zegen, o God. In de vergeving van onze zonde vragen we het u, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 62 en daarvan het vierde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.